Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 116, het eerste en het tweede vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Wat er verder volgt, Psalm 116, vers 1 en 2. Vanmiddag openen we de schriften in het Oude Testament, 1 Koningen 17 van vers 8 tot en met vers 24. Daarop gaan we zingen Psalm 68, het 10e vers. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En daarop belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Dus we lezen eerst met elkaar 1 Koningen 17 van 8 tot 24. We zingen Psalm 68 vers 10 en we belijden ons geloof.
Toen geschiedde het woord des Heren tot hem zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw houtlezende. En hij riep tot haar en zeide: haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinke. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal mij toch ook een beetje brood in uw hand. Maar ze zeide: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden dat wij eten en sterven. En Elia zeide tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hier uit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon deze vrouw der waardin van het huis krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeide tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar: geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. En hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep de naam des Heren aan en zeide: Heere, mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe bij de welke ik herberg zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over het kind en riep de Heere aan en zeide: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia, en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zeide: zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tot Elia: nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Tot zover. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, de tekstwoorden die we vanmiddag met hulp des Heeren hopen te overdenken, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Koningen 17, 19e vers, het eerste gedeelte. En hij zeide, dat is Elia, zeide tot haar: geef mij uw zoon. Dan zien we drie gedachten. Geef mij uw zoon, ten eerste het moederhart van de weduwe, ten tweede het priesterhart van Elia en ten derde het vaderhart van God. Geef mij uw zoon, het moederhart van de weduwe en het priesterhart van Elia en het vaderhart van God. Laten we de Heere om een zegen bieden over ons samen zijn deze middag. Heere, trouwe God in de hemel, zo mogen wij ook in de middag van deze dag met deze uw gemeente samengekomen zijn. Heere, wat een voorrecht dat u ons dat geeft. Niet dat wij beter zijn dan anderen die deze dag een andere bestemming geven en deze dag anders uitleven. Zijn wij niet beter, Heere, als we hier in uw huis zijn? Laat ons dat maar diep voelen. Maar het is enkel uw genade dat gij ons hier geroepen hebt. En dat wij naar die roepstem hebben geluisterd. Want Heere, het had ook zo anders kunnen zijn. Want er zijn er ook onder ons. Die zullen er zeker zijn. Die hun kinderen, of misschien kennissen of familie, niet meer hier aan deze plaats zien. Omdat ze afscheid genomen hebben van uw dienst. O Heere, dan bidden we van u, breng ze weer. Verloren zonen en dochteren. Wat kan het een diepe smart zijn. In het vader- en moederhart. Want de vader van de verloren zoon, hij leefde nog. Maar hij zei het toch. Deze mijn zoon was dood. Deze mijn zoon was verloren. Heere, als we toch u verlaten, dan zijn we toch verloren. O Heere, maar er is niemand die ze terug kan brengen dan u alleen. En daar hebt u maar één woord voor nodig, Heere. Zoals bij de verloren zoon. Maar één druppel van die liefde. En ze keren terug. Met berouw. En bidden om verzoening. en genade. Heren, maar van nature zijn we allen verloren zonen en dochteren. Heren, dan zijn we allemaal buiten het koninkrijk van u, als we niet wederom geboren zijn. Laat ons dat maar goed beseffen. Heren, opdat wij ook zullen terugkeren en dat ook de prediking daarvoor dienstbaar mag zijn vanmiddag. Om terug te keren naar die God, de God van het verbond die het gezegd heeft: ik wil je God zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat Hij het is die ons opwacht, die er ons uitziet. En wilt u dan vanmiddag voor het eerst en opnieuw, Heer, want zo kan het toch ook, dat wij op wegen dwalen die van u af zijn. Wegen, zoals David het ook zegt, als een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Heren, dat wij dan geroepen worden tot u. Dat wij tot bekering, tot geloof komen. Voor het eerst of opnieuw wilt u daarvoor uw woord gebruiken, Heren. En wilt u met uw Heilige Geest ons leiden. Want als uw Geest ons wordt onthouden, Heren, dan zullen we het allemaal wel aanhoren. En dan zullen we het misschien ook nog wel begrijpen. Maar dan gebeurt er niets. Dan blijven we dezelfde in diepste wezen niet. Want als we dit kerkgebouw verlaten zoals wij erin gekomen zijn, Heren, dan heeft het ons hart weer nog weer harder gemaakt. Maar willen ons vernederen, Heren, onder uw krachtige hand, opdat wij door die genade eenmaal verhoogd zullen worden. Want Heren, dat doet u toch. U bent het toch die onze harten alleen kan vernederen. U bent het toch die zondaren kan brengen in de belijdenis van zonde en schuld voor uw heilig aangezicht. Heren, wilt u zo in ons midden zijn als één die dient en die ons brengt in de plaats waar we moeten zijn. Aan uw voeten. Heren, wilt u ons gedenken in alle noden, zorgen, moeite, verdriet. U kent ons. U weet wat er leeft in onze harten. En welke zorgen er zijn, Heren. Die we misschien niet aan mensen bekend kunnen maken. Die wij als een kruis dragen. Heren. Dan zegt u het vanmiddag, zoals bij die moeder het gezegd werd door de profeet: geef mij uw zoon. Heren, dan zegt u het ook vanmiddag: geef mij in de stilte van uw hart al die zorgen, al die vragen, breng het bij mij. O Heer, want u bent toch die grote hoogpriester die alle nood kent en die alles draagt op uw hart. Die uw volk draagt op uw hart en gedragen heeft, hier en nog draagt. Toen u aan het vloekhout hing, toen u moest uitroepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hebt u uw volk niet losgelaten? En hebt u al die namen gedragen op uw hart? Zo bent u de dood ingegaan voor hen. Heren, dat dan in de stilte van ons hart de vraag mag zijn. Is mijn naam ook daar op zijn hart geschreven, Heer? Wilt u zo met ons zijn? Wilt u gedenken, Heer, aan de kerk in de verdrukking die lijden moet om uw naams wil? Hoeveel plaatsen in deze wereld zijn er niet waar uw kerk in nood is, Heer? Wilt u geven, Heer, dat zij met vrijmoedigheid die naam van u mogen belijden, ondanks alle aantijgingen en alle veroordelingen, Heren. Misschien wel de dood die erop volgt wanneer zij uitkomen voor u en uw dienst. Geef kracht om te dragen, geef ook ons het gebed. Heren, gedenk aan alle arbeid in uw koninkrijk. De zendingsvelden en evangelisatieposten. Heren, wilt u uw koninkrijk doen komen. Werp het rijk van Satan neer. U heeft het beloofd, Heren. En ze zullen komen. Uit het oosten, noorden en het westen. Ja, van alle zijden. Ik zal ze voeren. Met smeking en geween. Belofte die hij geeft, Heren. Zoudt u het nog willen doen? Ook hier in het evangelisatiewerk, Heren, wilt u geven, Heren, dat wij ook de liefde in ons hart mogen hebben om onze naasten het woord van u te verkondigen, Heren. Want, Heren, als we u toch mogen kennen, als we u mogen liefhebben, dan kunnen we onze naasten toch niet verloren laten gaan zomaar. Dan zullen we ze ook lokken. O, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Heren, dat het zo mag leven, ook in onze harten. Heren, gedenk, zo alle zieken en alle die in nood zijn. Wees hen nabij. En we bidden ook nog voor het bruidspaar, Heren. Wat we vanmorgen hebben afgekondigd, deze week, hopen ze in het huwelijk te treden. Wilt u ze nabij zijn? Geef ze een goede dienst. En bovenal, Heren, dat het hun leven zo mag zijn. Ik en mijn huis, wij zullen de Heren dienen. Heren, u wacht erop. U ziet er naar uit dat we zo tot u zullen komen. En dat kunnen we niet in eigen kracht, Heren. Dan zullen we het nooit kunnen. Maar u belooft het, zoals u dat vanmorgen ook gezegd heeft tegen deze vrouw. Zondig niet meer. In de kracht van u kunnen we het huwelijk aan. Wilt u hen zegenen? Met die eeuwige zegen. Heren, wilt u ons zo in alles nabij zijn. Wij hebben niets verdiend. Als u naar recht moet handelen, Heren, naar onze zonde. Wie zal dan voor u kunnen bestaan? Wij niet, Heren, niemand. Maar wij bidden het van u. Zijt ons genadig. Om de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen we Psalm 42, het vierde en het zesde vers. Denk aan u, o God, in klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, kroep van klein gebergte u aan. En het zesde vers zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heer, vergeet gij mij? Ga in zwart door rouw bezweken, om mijn vijands dwinglandij. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegave de Heer in zijn dienst te wijden en zing op Psalm 42 vers 4 en 6. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waarde schatten, wijl gij mijn rechterhand wilt vatten. Wat een vervolg op Psalm 73, vers 12, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, geef mij, uw zoon, het moederhart van een weduwe, het priesterhart van Elia en het vaderhart van God. Het was goed toeven daar in dat huis van de weduwe te Sarfat. Te midden van de oordelen die zich voltrokken in Israël, zelfs in de omliggende landen, om de roepende zonden die er waren. Elia had het gezegd tegen Achab dat er geen dauw of regen zal zijn naar zijn woord. Hij had het oordeel aangekondigd. En u weet, toen was hij naar de beek Krit gegaan. En daar had de Heer hem verzorgd. Spijs gegeven, vogel des hemels. Die brachten de kraaien, brachten hem vlees en brood. En water was er ook. Maar het water droogde op. En Elia moest naar het noorden. Naar het land van Izebel. Waar de afgoden, de Baals, vandaan kwamen. Daar moest hij naartoe. En hij had een weduwe geboden dat ze hem zouden onderhouden. En Elia is gegaan. Het was een nieuwe beproeving. De Heer had hem daar ook kunnen laten. Dan bij die beek. Maar dat deed de Heer niet. De Heer had een les te leren aan Elia. Aan ook deze vrouw. En ook aan het volk van Israël. En later zou de Heer Jezus op deze les ook nog terugkomen. Want tot wie anders werd Elia gezonden dan tot deze heidense vrouw. Boven al de mensen in Israël. Een weduwe geboden dat ze hem zou onderhouden. En u weet de geschiedenis, als hij daar aankomt, dan ziet hij daar die vrouw hout sprokkelen. En ze heeft nog een beetje olie en ze heeft nog een beetje meel in de kruik om een laatste koek te bakken, om dan met haar zoon te sterven. En Elia die zegt, en die vraagt om een koek. En dan vertelt ze het verhaal. Dan zegt ze, ja, dit is het laatste. Nou, zegt Elia, ga voor mij heen en bak voor eerst voor mij en dan voor uw zoon en voor uzelf. Want, en toen kwam het, hij gaf de belofte erbij. Het meel in de kruik zal niet verminderen en de olie in de fles zal niet ophouden. Naar het woord des Heren. Wonderlijk, gemeente, deze vrouw is gegaan in het geloof. En ze heeft het gedaan op het woord van Elia. Alleen maar op dat woord heeft ze gedaan wat haar bevolen was. Terwijl ze eigenlijk misschien wel een heidense vrouw, die wel sympathie misschien had voor de Jahwe van Israël, maar ze zag ook welke oordelen zich voltrokken in Israël. En ook in haar land. Die God, Jahwe, Jehovah, die laat niet met zich spotten. Hij bezoekt de zonde en in dat oordeel denkt de Heere in genade aan deze weduwe. En ze mogen dan samenleven met dat beetje olie en dat beetje, klein beetje meel. Onder de belofte van God. Wat een wonder. Elke dag moesten ze van genade leven. De gemeente God geeft, gaf geen vrachtwagen met meel. En geen tankwagen met olie. Want dan was de dievengilde al gauw daar geweest. Dan hadden ze geen rustig leven geleid. Maar nu leven ze uit het wonder. En dat is ook een les voor ons, gemeente. Waar leeft u van? Waar leef jij van? Ja, ik verdien goed mijn geld. En ik heb nergens geen zorg voor. U hoeft er zelfs niet eens meer voor te bidden. Terwijl de Heer Jezus het ons geleerd heeft. Geef ons heden ons dagelijks brood. Oh, we hebben zoveel gemeente. En toch, als de Heer uw adem inhoudt, als de Heer de staf van het brood breekt, dat kan zomaar gebeuren. U weet het wel in de coronatijd, wat er dan kan gebeuren. In één ogenblik kan alles voorbij zijn. We zijn in alle dingen diep en steil afhankelijk van de Heer. Al hebben we genoeg. Maar genade leert te leven uit die hand van God. Alles te ontvangen uit die hand van God. Vergeet nooit, dat is jaren geleden, dat ik een lid in de gemeente had. Die hadden het heel arm. Toen zei mevrouw, je hebt nog een paar van die broeken over. Kun je hem niet eens een broek gaan brengen? Ik ging naar hem toe. En die broek die paste hem precies. En toen begon hij te huilen. En toen zei hij, het is mooi die broek. Maar ik moet God hebben, niet die broek. Ik moet God hebben. Is dat ook zo? Bij alles wat u ontvangt. Dat kan uit Gods rechterhand zijn. Maar ook uit Gods linkerhand. Dat weet u toch? Hoe leven wij? Hoe ontvangen wij de dingen? Is er een zegen van de Heere aan verbonden? Zien we ook en mogen we leven op de belofte van God? Dat de olie in de kruik niet zal verminderen en het meel in de kruik niet zal ophouden. Dat is elke keer genade. Elke keer moesten ze weer als het ware van dat wonder leven. En leven wij ook van dat wonder. En vele dagen lang staat er dan. Vele dagen lang, zolang, en dat was de belofte van God, zolang er geen regen is op de aardbodem, zult u van die genade mogen leven. Maar dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Ontzettend. Op een dag wordt haar kind ziek. Zo erg ziek, dat die jongen sterft. Een weduwe met een zoon die gestorven is. Kunt u het voorstellen? Welk een verdriet. Ze was haar man kwijt. En nu sterft haar zoon. Is dat Gods weg? Had ze toen maar met dat laatste stukje brood samen gegeten en was ze toen maar gebeurd dat ze gestorven waren. Maar nu ze zo lang geleefd heeft, vele dagen, en nu ontzettend is haar zoon gestorven. En ziet u ze zitten, met die jongen op haar schoot. Onbegrepen wegen van God. Geliefde, God gaat soms wonderlijke wegen in het leven van een mens. Wegen die onbegrijpelijk zijn. Ja, voor onze gedachten kromme wegen. En wat moeten we dan zeggen tegen zo iemand? Moederhart weent. Haar zoon is weg. En ze wordt er nog opstandig onder ook. Want de krankheid werd zeer sterk, staat er in het 17e vers. En ze zeiden tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Dan komen er allerlei vragen in het leven. Is nou die profeet hier gekomen om mijn zonde in gedachtenis te brengen? Ze wist ook dat het een profeet van God was. Ze wist ook, en dat zal hij zeker verteld hebben, hoe hij tegen Agab het oordeel heeft aangekondigd. En dat het waar is, dat zag ze elke dag gebeuren, terwijl anderen stierven, hebben zij geleefd uit de hand van God. En nu is het oordeel ook in huis gekomen. Zie je wel, God bezoekt de zonde. Misschien zit u ook met zulke vragen. Dat er dingen zijn in uw leven die zo tegenlopen. Dat u zegt, zie je wel, het is waarschijnlijk toch om mijn zonde. Is die profeet hier gekomen? En de Heer Jezus zegt later, en dat zegt de apostel eigenlijk ook. Een profeet, wie een profeet ontvangt in zijn huis, krijgt het loon van een profeet. Maar dit is dan het loon. Dat er zoon gestorven is. Wat heb ik met u te doen? Zijt gij gekomen om mijn zonde in gedachtenis te brengen? Het oordeel is binnengekomen. Is dat om mijn zonde natuurlijk? Aan de ene kant is die opstand, het verzet tegen de Here eigenlijk, de vraag naar waarom. En de andere kant, dan is het zo, zijt gij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen om mijn zoon te doden. Hoe is het in uw leven, gemeente? Zit u ook met die raadsels, met die vragen? Waarom moet het mij nu overkomen? Dat waarom, dat zit allemaal in ons hart. Als u een zware weg moet gaan tegen vlees en bloed in, dan kan het zomaar zijn dat die waarom-vragen er zijn. De gemeente, die mogen er zijn. Maar u krijgt geen antwoord. Ja, er is een antwoord. Weet u waar dat antwoord is? Op Golgotha. Daar heeft de Heer Jezus ook gezegd: mijn God, waarom heb ge mij verlaten? En waarom verliet God hem? Om de zonde die ik gedaan heb. Zonde die, waar ik tegen God ben opgestaan. Die draagt hij, de zonde der wereld. Die draagt hij. En daarom dat waarom. En genade is er in ons leven, gemeente, als we daar aan de voeten van dat kruis terechtkomen. Met al onze waaroms. En u kunt begrijpen, hoe stond Elia daar nou tegenover? Want de Heere had hem wel dat oordeel gezegd en dan was hij mee naar Agab gegaan. De Heere had hem gezegd, ga naar de Bekrit en de Heere had gezegd tegen hem, ga naar die weduwe. Maar dat dit gebeuren zou, dat wist Elia niet. En dan kun je natuurlijk als predikant naast iemand gaan zitten die zijn kind verliest. En dan kun je natuurlijk allemaal zeggen met vrome woorden. Ja, dat doet je geen mens aan. Maar dan moet je maar overgeven in de handen van God. Dat is allemaal makkelijk gezegd. Maar Elia weet er eigenlijk ook geen raad mee. De gemeente, misschien hoef je dan helemaal niks te zeggen. Ga er maar gewoon naast zitten. En ween maar mee. En slaat het woord maar open. En vraag het aan God. En dan zegt Elia. En dat is het priesterhart van Elia. Geef mij uw zoon. Een machtig woord, gemeente. Eigenlijk is het voor Elia eigenlijk ook een grote vraag. Maar achter deze woorden hoor ik de woorden van de grote priester, de Heer Jezus Christus. Geef mij uw zoon. En mag ik het vertalen naar vandaag? Geef mij die ellende. Geef mij dat verdriet. Geef mij die dood. Die je voelt in je hart. Geef mij alles. Wat je deert. Breng het bij mij. Uw ongeloof. Uw verzet. Uw vijandschap. Breng het bij mij. Geef mij uw zoon. Dat vraagt de Heer. Misschien in uw opstandig hart. En misschien met een hart vol vragen. Dan zegt de Heer, breng het over bij mij. Gemeente, wat zalig. Als dat mag gebeuren. Dat je alles voor de Heer mag neerleggen. Want wij lopen liever weg van God. We proberen onze eigen problemen op te lossen. We proberen onze eigen weg te gaan. En we houden God voor het laatst. Maar nu zegt de Heer met zijn priesterhart. Achter deze priester zien we de Heer Jezus. Ik denk aan die vader van de maanzieke knaap. Met al die ellende breng hem bij mij, zegt de Heer ook hier, geef hem aan mij. Dat was de liefde van het bewogen hart van deze profeet die zo hard kon zijn. Hè? Dat was hij toch. Zie hem daar binnenkomen in de paleis van Agab, met zijn zwarte jas, zijn kemelsharige mantel zouden we zeggen, zijn domineesjas, een streng uiterlijk, en dat hij daar het oordeel aan zegt, dat het niet regenen zou en geen dauw zou zijn, totdat hij het zeggen zou, tot de Heere het beslist. En dan draait hij zich om en dan is hij weg. Natuurlijk heeft Agab erom gelachen. Nee, die zwart kijken weer. Geen enkele boodschap van genade. Het lijkt keihard, gemeente. Maar dat is het niet. Het is nog liefde. Weet u dat? Als het oordeel wordt aangezegd, ook in uw leven, is dat de liefde van God. Weet u, Als de Heere met het oordeel over Sodom en Gomorra komt, dan wordt er geen boodschapper uitgestuurd. Er is niemand die waarschuwt. Natuurlijk, Lot heeft het wel gedaan. Hij was een prediker der gerechtigheid. Ondanks dat hij in Sodom woonde. Hij heeft genoeg gezegd. Maar als het oordeel komt, dan is het onverwacht. En dan wordt het niet aangekondigd. En dan wordt die stad en al die steden worden zomaar omgekeerd. Dan is het nog een wonder als de Heer het oordeel aanzegt. Ook misschien in uw leven. Het is niet hard. Dat zal de profeet ook in liefde gedaan hebben. Want dat was natuurlijk ook de nood. Dat de God van Jahweh en Baal de machtige was. En God Jahweh eigenlijk veracht werd. En dat ze verwachten de vruchtbaarheid van de God Baal. Maar dat die God van Israël uiteindelijk de vruchtbaarheid kon geven, daar geloofden ze niet meer in. En daarom was het niet hard, het was liefde. En dit was ook het bewogen hart van deze priester, het bewogen hart dat hij zegt, geef mij uw zoon. En dan zien we iets wat er hier gebeurt, wat gebeurt er? Geef mij uw zoon en hij nam hem van haar schoot. Ze konden ook zeggen, hier, je krijgt hem niet. Maar ze heeft gevoeld dat haar nood ook de nood werd van Elia. Mag dat ook wel zo zijn in uw leven, gemeente? Draagt elkanders lasten, staat er. En vervult alzo de wet van Christus. Dat de nood van die medebroeder en zuster, ja, van familie of van kinderen of wat er ook, uw nood is. Mag u dat wel eens brengen aan de troon van Gods genade. Geef mij uw zoon. Priesterlijke bewogenheid. En neemt deze jongen en draagt hem mee naar boven. Op zijn kamer die hij heeft. Op het platte dak was nog een kamer voor hem ingericht. Een profetenkamer zouden we kunnen zeggen. Ze had hem met veel gastvrijheid ontvangen. En ze mochten daar leven uit de hand van de Heere. En dan neemt hij die jongen mee naar boven. Wat doet hij ermee? Als die grote priester. Wat staat er dan? Geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven op de opperzaal waar hij zelf woonde. En leidde hem neder op zijn bed. Hij legde hem als het ware op dat bed voor het aangezicht van de Heere neer. Zoals hij dat zelf ook gezegd heeft, geef mij uw zoon. Zo legt hij ook deze jongen voor de Heere neer. En dan begint hij te bidden. Dat is ook het bewogen hart van een priester. Wat doet een priester? Zegenen, bidden en offeren. Nou, dat zien we hier ook. Hij bidt. En dan zien we hier hoe hij bidt. Hij riep de Heere aan en zei de Heere, mijn God. Gemeente, kunt u dat ook zeggen? Mijn God. Hier spreekt hij zijn God aan als zijn God. Met eerbied gesproken, kan God niet van hem af. Want hij kon het zeggen, mijn God. Kunt u dat ook zeggen? dat u het eigendom bent geworden van die God. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven, dat ik niet mij, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Dat hij u gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En dat je mag weten zijn eigendom te zijn. Dat wist Elia. Hij kende natuurlijk de catechismus niet zoals wij hem kennen. Maar hij kende die God Jahweh wel. En die had hij lief. Daar ijverde hij voor. En hij wist dat die God hem ook lief had. En dat die God hem geroepen had tot de dienst. En dat die God hem geplaatst had op deze plaats. En dat hij zo met deze nood mocht komen voor het aangezicht van God. Mijn God, Heere, de verbondsgod, mijn God. Hebt gij ook deze weduwe, bij welke ik herberg, zo kwalijk gedaan, dat gij uw zoon gedood hebt? U hebt kwalijk gedaan, Heere. Nou, Elia, God doet toch niets kwaads, of we zouden zeggen kwalijk, toch zegt hij iets. Want de Heere had beloofd het leven te geven, en nu is het zo anders. Hebt u het toch dat kwaad over ons gebracht? Waar de weduwe zo van vreesde, als ze met het kleine koekje, het laatste gebakken koekje, want ze zegt, we zullen sterven, we zullen dit koekje gebruiken en dan zullen we sterven. En dat God belooft dat ze zullen leven. De olie in de fles zal niet ophouden. En het meel in de kruik zal niet verminderen. Het weinig wat er ook was, de Heere zal de rijk zegenen. Ze zullen mogen leven. Dat was toch de belofte. Een kronkel in de weg. Misschien zit u ook in die bochten. In die kronkels. Hoe moet het nu? Heere, uw belofte die u gegeven hebt, er komt niets van terecht. Het lijkt het tegendeel te zijn. Maar de Heere gaat andere wegen. Waarom? Wij moeten er tussenuit vallen. Wij moeten niets meer overhouden. Want, geliefde, het gaat om de verheerlijking van Gods naam. Dan stel je nou eens voor dat het dit niet gebeurd was. Hoe licht zouden dan de profeet en deze vrouw kunnen zeggen, kijk, wij hebben geloofd en wij zijn gezegend geworden. Maar de Heere, die doet ons niets meer overhouden. Brengt ons op wegen. Misschien als genade in uw leven verheerlijkt wordt. Dat de liefde van God in uw hart woont. En dat u in het geloof mag staan en mag leven. Dan komt er soms een tijd in je leven dat je alles kwijtraakt. Dat je zegt, ja, ik ben net als de wereld. Ik heb het niet meer. Ik mis het. Je staat met lege handen. En als de Heere de zonden in je hart ontdekt. En je boze bestaan voor God. Waar is God op wien gij bouwdet? Aan wien gij uw zaak toevertrouwdet? Klinkt het dan in je hart. En dan laat God zien, kijk. Alleen genade. Alleen mijn werk. Dat bestaat en blijft bestaan. Niets uit u. Het is al uit hem. Zo zou dominee Beekhuis het ook vroeger gezegd hebben. Zo gaat men naar Jeruzalem. En wat doet Elia? Hij bidt niet alleen. Hij doet nog iets bijzonders. Want wat staat er? En hij mat zich driemaal uit over het kind en riep de Heere aan en zei: de Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind wederkomen. Heel iets bijzonders. Hij legt zich boven op dat kind. Je zou kunnen zeggen, ja, beademt hij dat kind. Vandaag zouden we zeggen, reanimeren. Zo lijkt het wel. Maar het heeft een bijzondere betekenis. Want als we onze catechismus lezen, dan lezen: wat nuttigheid verkrijgt gij door de Heilige Geest. De ontvangenis van de Heilige Geest. En de geboorte van Christus. En dan is het antwoord dat hij onze middelaar is. Die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Wat gebeurt hier? Het is achter deze profeet, die gelijk ook een priester is, die een priesterlijk hart is, zien we de Heer Jezus. Die zich uitstrekt over een zondaar. En door zijn heiligheid, door zijn gerechtigheid, die zondaar overdekt. Dat God, de Vader, in de zondaar geen zonde meer ziet. Dat hij verborgen is achter Christus en gemeente. Dat is wat ook de catechisme bedoelt. Met zijn leven en zijn onschuld mijn hele leven volkomen bedekt. Want hij is het die mijn leven helemaal overgeleefd heeft. Die alles wat ik zou moeten doen, gedaan heeft in gehoorzaamheid om de wet van God te vervullen. En alle gerechtigheid te doen. Opdat God in Christus op mij neerziet in genade. Zo strekt hij zich over deze jongen heen als een priester. Zoals de grote hoogpriester voor het aangezicht van God komt. Met zijn borstlap, waar hij het draagt, zijn volk. De namen van al degenen die hij geroepen heeft van de duisternis tot het eeuwige licht. Die verkoren zijn van eeuwigheid. Staat hij voor Gods aangezicht en pleit op zijn gerechtigheid. Zo kunnen ze bestaan. En de Heere verhoorde de stem van Elia en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. Het vaderhart van God, dat was onze laatste gedachte, gemeente. Want achter de priesterhart is ook een vaderhart. God de Vader, die verkiest. God de Vader, die de wereld heeft lief gehad. En zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat er iedereen die hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want hij heeft ook gezorgd als een vader voor deze weduwe en deze zoon. En voor deze profeet en priester heeft hij gezorgd dat de olie niet zou ophouden, dat er meel in de kruik was, dat er leven was. Het kwam uit het hart van God. Want geliefde, God is liefde. Dat weet u toch? De wereld lachen ze erom. En zeggen, is dat nou een God van liefde waar nou oorlog is en waar christenen elkaar van alles aandoen en waar geruzied wordt? En is dat nou een God van liefde? Hoe kan het toch bestaan? Maar dat heeft God niet gedaan, dat moet u maar zeggen tegen die mensen. Dat is niet Gods schuld. Dat hebben we zelf gedaan. Weet u wat u het beste kan zeggen tegen de mensen? Dat is mijn schuld. Dat er zo'n rommel in de wereld is. Dat heb ik gedaan. Dat zegt David toch ook. Tegen u, o Heer, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw oog. Niet die anderen, maar hij had het gedaan. Een zalig. Dat hij de schuld mag zo mag overnemen, gemeente. Voor Gods heilig aangezicht dat mag beleiden. Dan zal God genadig zijn. Want hij heeft dat vaderhart wat bewogen is. Niet omdat hij nou zegt, nou daar ligt die jongen van die weduwe. Die is gestorven, die is dood. Daar kun je innerlijk medelijden mee hebben. Maar dat is de bewogenheid van God niet. Want die dood hebben we zelf over ons geroepen. Maar de bewogenheid van God is die eeuwige liefde uit die bron van zijn eigen hart. Daarom heeft hij de wereld lief gehad. Daarom heeft hij zijn zoon gegeven. Daarom heeft hij zijn zoon overgegeven in de dood. Omdat zondaren zouden leven. Omdat zondaren opgewekt zouden worden uit de dood. En Elia nam het kind en bracht het af in de opperzaal van het huis. En gaf het aan zijn moeder. Zie, uw zoon leeft. Ziet u het gebeuren, gemeente? Het was een wonder ook voor Elia. Als hij met die zoon in zijn armen naar beneden komt van de trap af. En hij loopt naar zijn moeder. Zie, uw zoon, hij leeft. Weet je, wat zou dat een wonder zijn? Misschien uw zoon, uw dochter. Die heeft gezegd, pa, moeder, bekijk het maar. Met je kerk. Ik kom niet meer. De wereld is ingegaan. En u bidt misschien. Dag en nacht. Heere, grijp hem toch. In zijn hart. Wat zou het een wonder zijn. Als dat ogenblik aanbreekt. En u mag het ervaren. Mijn zoon leeft. Niet zomaar het leven van alle dag. Maar leeft voor God. Hij was dood. Hij is opgestaan. Zoals de verloren zoon. Hij is teruggekeerd. Hij leeft. Dan is er feest in de hemel. Maar feest ook op aarde. In je hart, de engelen zullen juichen. Ze zullen verblijd zijn. Uw zoon leeft. Maar dan de reactie van deze weduwe, gemeente. Want wat zegt ze? Toen zeide de vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt. Dat wist ze toch wel. Dat wist ze heel goed. Want ze geloofde hartgrondig dat woord wat hij zei. Ga heen. Want de olie in de kruik. In de fles zal niet verminderen. De olie of het meel in de kruik zal niet verminderen. En de olie zal niet ophouden. Ze had het geloofd. Ja, ze was direct ervoor ingewonnen. En misschien was het de Heere ook wel die haar voorbereid had. Want ik heb een weduwe geboden. Dat weten we niet helemaal zeker. Maar in ieder geval heeft het woord van deze vreemde profeet in die zwarte jas, ze heeft het geloofd als het woord van God. En ze heeft het ondervonden dat het een ware profeet was. En natuurlijk zal hij ook die verhalen verteld hebben wat hij tegen Agab gezegd had. En wat de Heere zal doen. Dat had ze allemaal geloofd. Hoeveel avonden zullen ze bij elkaar gezeten hebben. En dat ze nu dit zegt. Nu weet ik dat gij een man God zijt. En dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Ja, gemeente, dan moet u goed lezen wat er staat. Nu weet ik dat gij een man God zijt. Ja, dat is ondervinding. Dat heeft ze nu ondervonden. Het is niet alleen dat ze leefde van de olie en het meel. Dat ze elke dag ontving. Maar dat de Heer nu het leven gaf. Het leven gegeven heeft. Aan haar dode jongen. En daarin zag ze. De wonderen Gods en de zag ze wie God was. En dat deze man niet zomaar een man was, maar een man van God gestuurd. En wat staat er? Hij, het woord des Heren. Niet het woord van God. Daar geloven we allemaal nog wel in. Maar het woord van de Heere, de verbondsgod, u moet maar eens kijken hoe het daar staat, kapitale letters. Ik zal zijn die ik zijn zal, die zijn belofte waar maakt. En dat het woord ook waar geworden is in uw leven. Gemeente, mag u dat ook zeggen. Dat geen leed het uit uw heugen kan wissen, omdat u weet, het is de waarheid wat God gezegd heeft. Dan zou je midden in de nacht wakker worden en ze zouden vragen aan u, hoe staat het met u op reis naar de eeuwigheid? Kunt u sterven? Misschien durft u het dan niet te zeggen. Misschien durft u dan niet te zeggen dat u naar de hemel zal gaan. Dat is zo groot. Maar dat u dan zegt, ik weet dat het woord van de Heere waarheid is. Hij heeft het zelf tegen mij gezegd. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat u toch diep in uw hart het weet. Het is niet van mezelf. Het is in het leven bevestigd. Hij zal ze zelf bevestigen en schragen. En zo was het ook bij deze weduwe. Ze wist het. Het is het woord der waarheid. Dat in uw mond de waarheid is. Deze profeet, die ook een priesterlijk hart had, sprak de waarheid. De gemeente, u hebt ook een predikant en die preekt elke zondag. Hij preekt Gods woord. En u kunt ermee instemmen misschien. U kunt zeggen, we zijn er blij mee. Dat we elke week het woord van God mogen horen. Een zegen. Maar kunt u het ook zeggen? Het woord wat gebracht wordt. Dat er nou werkelijk waarheid geworden is in uw leven. Dat u kan zeggen met deze weduwe. Het is waar. Ik heb het zelf ondervonden. En ik weet dat zijn woord de waarheid is. Wij kunnen maar een deel van die waarheid verkondigen. Maar Gods woord, dat is de waarheid. Dat we dat zelf ondervinden. Hoe bedoel ik dat dan? Zegt u. Hoe is dat dan zo in mijn leven? Dat ik weten mag dat het woord de waarheid is. Weet u dat u het gewoon beleeft en ziet in uw leven? Dat u zelf niets meer overhoudt. Dat u zelf ontledigd wordt door dat woord van God. Maar dat God zijn waarheid nimmer zal krenken, maar eeuwig aan zijn verbond zal gedenken in je leven. Dat je daarop mag zien dat de Heilige Geest je ogen daarvoor opent en dat Hij dat afdrukt in je hart. Door soms diepe wegen die God gaat met je. Dat je met lege handen voor God staat als een schuldige zondaar. Maar dat God je genadig is en barmhartig. En betoont zijn goedertierenheid aan je. Dat je dat dan zelf ondervindt. Hoort wat God mij deed ondervinden. Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Gemeente, dat geschiet niet in een hoek, maar dat geschiet naar de zin en mening van Gods Heilige Geest. Dat het woord in uw mond de waarheid is. Dan is wat er in het woord van God staat, wordt afgedrukt in je hart, in je leven. En de Heere gaat soms dan diepe wegen. Zoals bij deze weduwe. Een diepe weg. Waar ze in grote raadselen kwam. En dan is het de Heere. Die laat zien. Het is uit mijn hand. En dit is alles van mij. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen, mag u dat ook weten, gemeente. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wij danken u. Gij zijt het, die met uw woord tot ons kwam deze middag. Want Heere, het is niet een mensenwoord, maar het is uw heilig woord. En deze geschiedenis heeft ons veel te leren. Om met al de beloften die Gij gegeven hebt, en misschien, Heere, zo kan het ook zijn in ons leven, dat wij vele van U hebben ontvangen. En dat we erop kunnen spreken, van de wonderen die Gij dag aan dag doet. Maar dat alles de dood ingaat. Dat we dat alles kwijtgeraakt zijn. Misschien zitten er wel van zulke ellendige schepselen hier. Die niets meer hebben. Die met deze vrouw. Met het dode kind op hun schoot zitten. En wat moeten ze nu? De dood. Voor ogen. Geen kant meer op te kunnen. En Heere, dan zegt u het. Geef hem aan mij. O Heere, dat het woord aan hen mag brengen. Aan uw voeten. Dan zult u laten zien wie u bent. Vaderlijk hart bewogen. Met de eeuwige liefde. Om uw naam te verheerlijken. Want daar gaat het om, Heere. Het gaat om de verheerlijking van uw naam. O Heere, laat onze ogen daarop gericht mogen zijn. Dat we dat mee mogen dragen. In onze harten naar huis. Uw naam wordt er geheiligd. Heere, ga met ons. Wilt u met deze gemeente zijn? Wilt u met de dominee zijn? En zijn gezin, Heere, die hier mogen dienen. U weet dat het de liefde van zijn hart is om het evangelie te verkondigen. Geef hem de kracht, de wijsheid, dat hij mag dienen. Zoals Elia als een priester mocht dienen. Profeet, priester. Een koning, strijden tegen de zonde en ongerechtigheid. Heere, geef het ook ons allen. Want Gij hebt ons allen geroepen tot die dienst. Gedenk ons, Heere, in ons werk en alles wat we deze week zullen doen. Wilt U ons nabij zijn? Wilt U ons krachten geven? En als we niet meer hoeven te werken of niet kunnen werken, Heere, geef tijd om u te zoeken. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onverzoende dood. En vervul onze harten met uw eeuwige liefde. Wij bidden dat van u. In de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. We zingen het op Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij. eindigen we de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, en uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.